Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij arm of rijk komt luistert naar dit woord. 49 en daarvan het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 11, de versen 19 tot en met vers 30. Handelingen 11, vers 19 tot en met vers 30. Eerst echter luisteren we met eerbied en aandacht naar de 10 geboden van de wet van de Heere. En we zingen dan daarna en bidden, och of we uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is Handelingen 11 vanaf vers 19. Degenen die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heer Jezus. En de hand des Heren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was, en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Dewelke daar gekomen zijnde, en de genade God ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man, en vol des heiligen geestes en des geloofs, en er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente, en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genoemd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië, en een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest, dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 72, de versen 4, 5 en 10. Het rechtvaardig volk zal welen groeien, het vijfde, het woeste volk zal voor hem knielen En het tiende vers, dan zal naar zoveel gunst bewijzen. Psalm 72, 4, 5 en 10. Er wordt gecollecteerd. En de eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk en de deurcollectie is bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij willen vanmorgen een ogenblik stilstaan bij het gedeelte uit Gods woord wat u is voorgelezen. En ik wil vooral uw aandacht vragen voor de versen 20 en 21 uit Handelingen 11. We lezen daar in Gods woord het volgende. En er waren enige Cyprische en Cyrenese mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn, dus spraken tot de Grieken, verkondigende de Heer Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. We zien hier in Handelingen 11 dat het woord, het heilswoord van God, naar de heidenen gaat. Een hele belangrijke passage hier in het boek Handelingen. Dat woord van God, wat gestalte krijgt in het evangelie, dat gaat nu naar de heidenen. Dat had de Heer Jezus ook gezegd. Ze moest eerst in Jeruzalem die boodschap van zijn opstanding gaan brengen. Daarna naar Samaria. En vervolgens tot aan het einde der aarde. Dus dat betekent ook naar de heidenen. En dat gebeurt hier dus in Handelingen 11. Daar wordt het ons beschreven. En dan letten we in de eerste plaats op de gedachte dat ze de Heer Jezus hebben verkondigd. Dat staat aan het eind van vers 20. Verkondigende de Heer Jezus. We letten in de tweede plaats op de gedachte in vers 21. En de hand des Heeren was met hen. De hand van God, dat is de kracht van God. En we letten in de derde plaats op de vrucht, namelijk geloof en bekering. Een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Dus het gaat over dat heilswoord van God, hè, Gods heilsboodschap die uitgaat naar de heidenen. En dan zien we in de eerste plaats dat de Heer Jezus wordt verkondigd. We zien in de tweede plaats dat de hand des Heeren met hen was. En we lezen in de derde plaats dat een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Gemeente, vorige week was het Pinksteren, de herdenking van het Pinksterfeest 2000 jaar geleden in Jeruzalem. En toen is de Heilige Geest uitgestort. Alleen dat woord uitgestort al, dat kun je lang over nadenken. Je kunt een druppel op de grond laten vallen, je kunt een kraan wat laten stromen, je kunt ook water uitstorten. Een poosje terug bij de brand op de Veluwe kwamen er, dacht ik, helikopters en die stortten grote bakken water uit op die brand. Zo stort je dan een heleboel in één keer uit. En zo is de Heilige Geest dus uitgestort. Dat bedoelt de Bijbel mee met enorme kracht en met een onweerstaanbare betekenis is de Heilige Geest in deze wereld gekomen. En niemand houdt Gods Geest tegen. Dat noemen we het onweerstaanbare werk, dat het evangelie zal gaan tot aan het einde van de wereld. Vervolgens lezen we dan in het boek Handelingen hoe de Nieuwtestamentse kerk wordt gebouwd. En daar zijn dan positieve dingen die we kunnen noemen. Op de Pinksterdag al 3000 die tot God bekeerd werden. Later werden dat er 5000 en zelfs een grote schare van de priesters. En aan de andere kant lezen we natuurlijk ook van de tegenstand van de duivel. Handelingen 5 bijvoorbeeld in de gemeente. Ananias en Safira, die blijken toch niet echt te geloven. En ook vanuit het Sanhedrin, want in hoofdstuk 7 lezen we dan over de reden van Stefanus en hoe ze Stefanus hebben vermoord met steniging. En dan begint hoofdstuk 8 met een vervolging. En dat de mensen, de volgelingen van de Heer Jezus, die werden vervolgd in Jeruzalem. En die zijn daar weggegaan en werden verstrooid. En die verstrooide mensen, die komen we dan hier weer tegen in vers 19. Want we lezen in vers 19, degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was. Dus u moet zich dat zo voorstellen dat daar in die delen van het huidige plaatsen die daar worden genoemd, daar komen mensen aan die, die vrezen voor hun leven. Sanhedrin wil hen veroordelen tot de dood of tot de gevangenis. En in hun angst en in hun zorg zijn ze weggegaan uit Jeruzalem, verstrooid. Misschien vader en moeder met wat kinderen en nog wat andere mensen erbij. En die komen dan aan in de delen van Fenicië en Cyprus en tot Antiochië toe. Dat is een beetje, Cyprus is een eiland voor de kust van Israël. En als je dan wat, Fenicië ligt in het noorden. En Antiochië ligt tegenwoordig in Turkije, maar het lag toen in Syrië. Dus men gaat dan naar noordelijke richting. Met de nodige angst in de schoenen. Ik weet niet wat u zou doen, misschien zou u denken, nou laat ons de mond maar houden, want het wordt best wel gevaarlijk. En bovendien is het vreemde streken, Antiochië, Cyprus, een eiland, ook ver van het beloofde land vandaan. En dan ook nog met doodsgevaar, dan moet je natuurlijk niet te veel zeggen. Dan moet je eerst een beetje inkeren tot jezelf. Dat zou misschien een hele menselijke reactie zijn. Alleen hier in de Bijbel lezen we wat anders. Want dan staat er in vers 19, dat het waren Joodse mensen en die spreken het woord, er wordt mee bedoeld het heilswoord, wat dus in Jeruzalem was gebeurd. De uitstorting van de Pinkstergeest en het werk van die Pinkstergeest en die gemeente die daar was ontstaan, het grote heilswoord van de Heere, dat hebben ze gesproken tot alleen de Joden. Misschien naar de synagogen, had je daar in al die steden in het Romeinse Rijk. En in die synagoge daar kwamen de Joden samen en daar vertelden ze wat er gebeurde op de Pinksterdag. En dat Jezus was gestorven, maar ook was opgestaan. En dat nu de nieuwe heilsperiode was aangebroken. En dat God aan zijn volk had gedacht en dat de beloften van het Oude Testament, van heil en van de Messias en van de komst, van de zaligmaker, dat die in vervulling waren gegaan. En dat dat hun hart had geraakt en dat dat hun grote blijdschap had gegeven. En dat hebben ze gezegd tegen de Joden in de synagogen. Nou, u leest verderop wel in Handelingen dat dat nogal eens tot wat ruzieachtige toestanden leidde. Maar goed, deels ook werd er geluisterd. En zo kwamen er ook andere Joodse mensen die dus in de ballingschap leefden, in Antiochië en zo, tot bekering, tot het geloof in de Heer Jezus. En dan zijn er, zegt vers 20, enige Cyprische en Cyreneïsche mannen. We gaan er maar vanuit dat het Joodse mannen zijn. Joodse mannen die dus in de ballingschap zijn geboren. En Cyprus, dat was het eiland voor de kust van het huidige Israël. En Cyrene, je kent in de Bijbel ook een zekere Simon van Cyrene. Dat is het huidige Libië. En dat ligt dus ten westen van Egypte, dus Noord-Afrika. Dus enkele mensen uit Cyprus en uit Noord-Afrika. Uit hen, welke te Antiochië, dat lag toen in Syrië, nu in Turkije, gekomen zijnde, beginnen die mensen te spreken tot de Grieksen. En daar wordt mee bedoeld tot de heiden. Ze beperken zich niet meer tot de Joodse mensen in de synagoge alleen, maar op de markt of in hun huis of in de ontmoeting, komen ze mensen tegen die niet Jood zijn, maar Grieks, heidens. En daar vertellen ze van het grote heilswoord van God. Dat in Jeruzalem had plaatsgevonden, de persoon van de Heer Jezus en wat erna was gebeurd door de uitstorting van de Heilige Geest. Sprekende en verkondigende de Heer Jezus. Ja. Dus die mensen hebben verteld dat ze in hun leven de Heer hebben ontmoet. En dat is verkondigen, evangeliseren, is dat rijk in het Grieks, dus. De goede boodschap verder vertellen. En dan de boodschap van de Heer Jezus. Nou, daar gaan we nou eerst eens even bij stilstaan. Wat die mensen daar in die heidense omgeving met hun medemensen hebben gedaan. Nou, ze hebben verkondigd de Heer Jezus. Wat is nou eigenlijk preken? Wat is verkondigen? Wat is een christelijk leven? En wat is eigenlijk de inhoud van de Bijbelse boodschap? En wat is de inhoud van het evangelie? Sommige mensen denken dat de inhoud van het evangelie een boek is. Het boek, de Bijbel. En de Bijbel is een boek. Alleen de Bijbel is een neerslag van Gods daden. Van wat God heeft gedaan. Dat heeft God voor ons laten opschrijven. En het evangelie is dus niet in de eerste plaats een boek. Dat we dat goed onthouden. Die mensen hebben ook niet in de eerste plaats verteld over zichzelf. Dat is ook al een groot manco wat je vaak tegenkomt. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Ze hebben ook niet verteld over Mozes en over allerlei andere mensen uit de Bijbel. Nee, ze hebben verteld over de Heer Jezus. Ze hebben dus de persoon van de Heer Jezus benoemd. En dat is het evangelie. En dat je dat dus goed onderhoudt. Het evangelie betekent de verkondiging van de persoon van de zaligmaker, de persoon van de Heer Jezus. En waarom is dat nou zo geweldig belangrijk? Het evangelie is niet in eerste plaats een moraal, van dit mag wel en dat mag niet. Het evangelie is ook niet in eerste plaats een filosofie, hoe je naar de wereld kijkt of iets dergelijks. Het evangelie is een boodschap van redding, van behoud. En dat behoud heeft God gestalte in een persoon, in de persoon van de zaligmaker, de middelaar, de Jezus. En die persoon wordt verkondigd. Paulus deed ook niet anders. Hij verkondigde Jezus Christus en die gekruisigd. En om dat nou een beetje helder te krijgen, ook voor ons, dat we inderdaad gaan verstaan dat het evangelie gaat om de persoon van de zaligmaker. En dat geloven is dat we die persoon in ons leven leren kennen. Geloven is een kennen, dat we hem ontmoeten, dat we zijn woord horen, dat woord kracht moet in ons leven. Moet ik een paar dingen zeggen, hoe die mensen, hoe ze er dan toch op kwamen om de Heer Jezus te gaan verkondigen. Gemeente, u bent allemaal, wat dat betreft, wij zijn niet veel anders dan die mensen daar toen. We hebben wat meer welvaart en we hebben wat meer voorzieningen en zo, we hebben wat beter eten. En we hebben fijnere huizen en we hebben een koelkast met allerlei lekkere dingen erin. Dat is een beetje verschillend. Maar verder is er natuurlijk ten opzichte van die mensen van toen, 2000 jaar terug en nu niet zo heel erg veel verschillend. Ze moeten allemaal sterven. Ja, dat is nog steeds zo. En daar denken een heleboel mensen, de een wat meer, de ander wat minder, best wel over na. Als je ouder wordt, wordt gebrekkig, nou, dan moet je sterven. En of je nou in de kerk zit of niet van de kerk bent, dat is een hele belangrijke ding, zaak in het leven van een heleboel mensen, van alle mensen eigenlijk. Tweede plaats, elke mens heeft wel op een of andere manier wat, een pak te dragen, een gebrek. Als je ouder wordt, dan krijg je problemen, dan moet je naar het ziekenhuis en dat soort dingen. Dat was toen ook niet anders. Bovendien hadden ze toen ook nog vaak hongersnood en zo, dus er waren nog wel wat meer noden op te noemen. Maar je komt dus in een wereld van mensen die, ja, net als wij allemaal toch wel vrij forse problemen hebben. Dat kunnen aardse problemen zijn, dat kunnen levensproblemen zijn, dat kan met van alles en nog maar te maken hebben. Dat heb u misschien ook wel. Heb ik ook. Zo je levensdag gehad, wat je bedacht, wat is het geworden, en wat zijn de grote vragen in uw leven, de verdrietige momenten. Misschien heb je een slecht huwelijk. Misschien heb je kinderen die niet meer naar de kerk willen. Misschien heb je een grote verlieservaring. Misschien met uw ouder. En ja, als je 80, 90 bent, dan weten we, jonge mensen kunnen sterven. Oude mensen moeten sterven. De eeuwigheid komt eraan. En we hebben net voorbeden gedaan voor een jongetje van 5 die heel erg ziek is. En zo komen we dus in de nood van een gevallen wereld terecht. Een nood van gevallen mensen. En ze vandaag, die was het toen ook. En in die nood en in die wereld komen dan die Cyprische en Syrinese mannen. En die zeggen, wij hebben een antwoord. Het enige goede antwoord op die nood waarin u en ik verkeer. En dat antwoord dat luidt. De Heere Jezus, dat Jezus de Heer is, dat zeggen ze eigenlijk. Hè? Jezus van Nazareth is de Heer, dat zeggen ze. Jezus is de Heer, dat is hun belijdenis ook. En dat hebben ze natuurlijk uitgelegd wat ze daarmee bedoelden en hoe ze dat verder hebben ingevuld. En die boodschap hebben ze dus in die wereld van mensen, in die wereld van nood. Ze hebben niet gekeken of het mannen of vrouwen waren. Ze hebben niet gekeken of het Joden of Grieken waren, Grieken en Heidenen. Ze hebben ook niet gekeken of die mensen er nou wel naar luisteren of niet naar luisteren. Ze hebben gewoon verteld, geëvangeliseerd, dat ze iets hadden ontdekt in hun leven, wat voor hen van de allergrootste betekenis was, namelijk dat er iemand gekomen was in hun leven die het antwoord was op hun nood en op hun ellende waarin ze verkeerden. En die boodschap geven ze dan door. En dan staat hier toch wel iets heel belangrijks, ook voor vandaag, voor u, voor mij. Want we zitten hier nou in de kerk en we gaan zo meteen weer naar huis en koffie en dat soort dingen. Dat is allemaal goed natuurlijk, dat mag ook. Iedereen heeft een sociaal leven, dat begrijp ik wel. Maar ja, als die dingen die ik nou net noemde bij u binnenkomen, hè, dat u moet sterven en u kunt sterven en zo. Dan gaat u natuurlijk nadenken. En dan komt hier, ja, komen zomaar een paar mensen, de naam wordt niet eens genoemd. En die gaan ons wijzen op het enige goede antwoord en de enige goede oplossing. Voor de nood waarin mensen door hun eigen schuld zijn terechtgekomen. En die enige goede oplossing, dat is Jezus is Heer. Ja. Zullen we daar eens een poosje bij stilstaan, dat de Heer Jezus Heer is. In een verloren en schuldige wereld. Ook hier vanmorgen aan de Anklaarseweg. En dat hij zomaar in ons midden wandelt. En hem aankijkt. Ik ontmoet wel eens mensen, dominee, ik heb nog nooit iets van de Heer gehoord. Dat is natuurlijk niet waar. Want hij stuurt zijn dienaren erop uit. En die, dan hoort u dus vanmorgen de stem van de zaligmaker. U hoort zijn stem. Verkondigende de Heer. Jezus is de Heer. Dat hoort u nu toch? Het staat gewoon in de Bijbel. God, de Heilige Geest opgeschreven. Opdat u dat zou horen. En daar natuurlijk wat mee zou doen. Niet naast u neerleggen. Niet zeggen van ja, dat is alleen voor de bekeerde mensen. Of alleen voor godsdienstige mensen. Of voor kerkelijke mensen. Of weet ik voor wat voor mensen. Nee, dat is voor u. En daar moet u dus wat mee gaan doen. Want waarom vertelden die mensen nou dat Jezus de Heer was? Jezus de eigenaar. Iedereen dacht in dat rijk dat de Romeinse keizer de Heer was. De Curios, maar nee, dat is Jezus van Nazareth. En waarom zeiden ze dat? Wat wilden ze daar nou mee tot uitdrukking brengen? Nou, in de eerste plaats. Die mensen die dat vertellen, hè. Die waren er zelf diep van doordrongen dat hij, die persoon waarover ze spraken, de enige was die hen kon en wilde redden. In Handelingen 4, als Petrus voor het Sanhedrin staat, en dan, ja, dan kan dat Sanhedrin natuurlijk veroordelen tot de doodstraf en zo, en dan roept Petrus uit en er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten behouden worden. Zalig worden. Aan de naam van de Heer Jezus. Kijk, dat is het eerste. Wat Petrus heeft verteld. En wat je terugvindt in de Bijbel. En dat je ook vindt in het leven van deze mensen. Dat ze van de noodzaak van deze ene redder zijn doordrongen. En dat zijn we helaas niet van nature. Nee, natuurlijk niet. Als je ziek bent, dan heb je vast nog wel een dokter die je kan helpen. En als je in de put zit, dan heb je ook wel een vriend die wat tegen je aan kan praten. En dan montert je weer wat op. En als je kind bent, dan ga je met verdriet naar je ouders. En als je ouder bent, dan ga je naar vrienden. En zo houden we elkaar dan een beetje overeind. Mag dat niet? Zeker, het sociale mag dat zeker. Maar als het nou over de wezenlijke vragen gaat. Dat je God moet ontmoeten. Een keer sterven gaat, de laatste avond komt echt een keer voor u, voor mij ook. Dan zal niemand ons meer kunnen helpen. Althans, aardse mensen niet. Het is ingrijpend, als je bij een sterrenbed zit, dan moet je elkaar een keer loslaten. Dat doe je helemaal alleen. Ook als je kinderen weggaan die je niet meer begrijpt, dan voel je soms zo eenzaam, zo alleen. Nou, wie moet het dan helpen? En dan soms denken we dat iemand ons kan helpen. Deze mensen zijn erachter gekomen. Dus maar één, als het gaat over de werkelijke nood in ons leven, die me kan helpen. En dat is de Heer Jezus. Daarvoor is hij ook naar de wereld gestuurd. Daarvoor heeft God de Vader hem ook gezonden. Als zaligmaker, als redder. Heb u hem ook al nodig gekregen? Als u zo eens even de optelsom van uw leven maakt. Of heb u nog een heleboel andere middeltjes die u kunnen helpen. Het is echt in het leven van Gods kinderen. Komt een moment dat alleen de Heer overblijft. En dat is hun geluk. Dat is het leven. We horen het in het hoogte. Dit is de stem van mijn liefste. Heerlijk is dat, hè. Als dat in ons leven werkelijk wordt. Dat hij de enige is die overblijft. Maar die Cyprische en Syrinese mannen hebben natuurlijk dat niet alleen gezegd. Ze hebben ook verteld dat hij een volkomen redder is. Ook even waarbij stilstaan. Want ik kan natuurlijk een heleboel lieve dingen en aardige dingen zeggen van de Heer. En die staan ook allemaal in de Bijbel, dat hij zieke mensen beter heeft gemaakt en dat soort dingen meer. Die staan ook allemaal tot lering in de Bijbel. Maar wat is nou eigenlijk echt uw nood? En mijn nood? Daar moeten we even wat dieper op ingaan natuurlijk, hè. We hebben vanmorgen die wet gehoord, die 10 geboden. En dan zegt de God van hemel en aarde, onze schepper, dan wil ik dat jullie gehoorzaam zijn aan die wet. In je woorden, in je daden en ook met je gedachten. Want zo heb ik je gemaakt en zo wil ik dat jullie gaan leven. Dus elkaar niet doodslaan, niet erfbreken, niet met elkaar liegen onder elkaar, niet in je gedachten, niet lelijk doen naar elkaar. Ik wil dat jullie volmaakt voor mijn aangezicht leven. Dat wil God. Zo heeft hij ons geschapen. Zo heeft hij de wereld bedoeld. De Heer heeft een volmaakte wereld geschapen. En er komt ook een keer een volmaakte wereld zonder de zonde. Nou, wat komt er nou in uw leven van terecht? Die wet die u net hebt gehoord. Jongen, wat komt er in uw leven van terecht? Zijn je nooit ondeugend of zo? Pest je nooit andere kinderen? En dan met je daden, met je hoofd, wat bedenken we allemaal? Misschien zit u nou wel in de kerk, denkt u van, nou ja, die preek. Ben je met heel iets anders, ben je met uw werk bezig, of met andere mensen, waar ik boos op ben bezig, of weet ik veel wat. Snapt u dat u dan schuld zit op te bouwen? Schuld tegen deze goede God die je wet laat geven. Ja, een mens, u en ik, wij zijn schuldige mensen. En die schuld die wordt allemaal in de hemel geregistreerd. Dus dat houdt de Heilige Geest allemaal keurig bij. En dan staat er in de Heidelbergen dat we onze schuld elke dag weer meer maken. Dus niet minder, een dominee maakt dus zijn schuld elke dag meer. En u ook. Wat heeft nou de Heer Jezus gedaan? Waarom is hij zo belangrijk? Waarom mag hij geen enkele preek ontbreken? Hij is noodzakelijk, is de enige die kan helpen. Maar hij is het ook die volkomen kan helpen. Waarom? Nou, in de eerste plaats heeft hij nooit zonde gedaan. Je kunt al de 4 evangeliebeschrijvingen doorlezen. En je zult niet één zonde tegenkomen van de Heer Jezus. Nooit. We staan er niet in. De Heer Jezus kon ook zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij werd gescholden en schold nooit terug. Hij leed en heeft niet gedreigd. Hij heeft gewaarschuwd. Zieke mensen beter gemaakt. Het evangelie verkondigd. De mensen de goede weg gewezen. En tenslotte hebben ze gekruisigd. Dit heeft geen zonde gedaan. En bovendien, en dat is het geheim van zijn leven, liet hij zich kruisigen. En dat is de grootste gebeurtenis in deze wereld. De kruisdood van de Heer Jezus. Daar gaat alles om, in heel de Bijbel. Want in die kruisdood heeft God de Vader gekeken. Toen de Heer Jezus van een zondige vrouw tegenover zich zou staan, en toen zo'n Samaritaanse vrouw of een andere vrouw, Lucas komt het ook een keer tegen, ga heen, zondig niet meer. Wat gebeurde toen? Nou, toen heeft de Heer die zonde van die vrouw afgenomen. En die heeft hij op zijn eigen schouders gelegd. De Heer Jezus had dus een heleboel toegerekende zonden. En al die mensen die ontmoeten en zeiden, uw zonden zijn u vergeven. Op dat moment wordt die hele last van die zonde, die wordt dan op hem neergelegd. Dan wordt hij dus zondaar, niet door zijn daden, maar door toerekening voor zijn vader. En wat heeft hij dan op het kruis gedaan, in zijn dood? Dat begon dus 's ochtends om 9:00, die kruisdood. En dat eindigde 's middags om 1:00 of 3:00, 6 uur lang, heeft hij die enorme schuld van de zonde volledig betaald. En dat is het hart van het evangelie. Dat hij betaalde door zijn eigen bloed. En aan het eind zei: het is volbracht. Toen de Heer Jezus dat zei, toen was er blijdschap in de hemel, toen was er schrik in de hel. Want toen is het gebeurd, gemeente. En toen werd er de volkomen verzoening tot stand gebracht. Dat zondige mensen, die dus vol zitten met de vuil en de viezigheid en de narigheid van de zonde, weer terug kunnen keren bij God. Omdat ze dat kleed van die gerechtigheid van Christus krijgen. Heb u dat kleed ook al? Of mist u dat kleed nog? Kijk, u kunt u zelf proberen schoon te maken, maar dat gaat niet gelukken. U hebt dat kleed nodig. Bedekking. En dat heeft de Heer Jezus volkomen gedaan. Verkondigende de Heer Jezus, hij is nodig. Hij is de enige. Hij is de volkomen zaligmaker. En tenslotte, ja, je kunt er natuurlijk een heleboel over zeggen. Mag ik nog één element noemen? Gewillig. Gewillig betekent bereidwillig. En u zei: ik ben niet zo bereidwillig. Nee. U misschien ook niet. Ik heb ook geen zin om voor de zoveelste keer nog iets uit te leggen. Als u weer met de buurman, ik kom voor de 10e keer bij u zeggen: hoe zit dat nou precies? En nou, man, schiet nou maar op. Nou heb ik geen zin meer. We zijn niet zo gewillig. Weet u wie gewillig was, de Heer Jezus? Ik wil een paar dingen opnoemen. Hij was gewillig om de hemel te verlaten en naar de aarde te gaan. Hij was gewillig om een menselijke natuur aan te nemen. En dan niet een fijne, zondeloze menselijke, nee, een natuur die alle gevolgen van de zonde moest dragen. Hij was gewillig om hier 33 jaar lang rond te wandelen in deze wereld, te midden van allemaal mensen die alleen maar zonde deden. En hij precies wist wat al die mensen zondige dingen deden. Hij wist hun gedachten, hij wist hun daden, hij wist hun bedoelingen enzovoort. Moest nagaan dat ik zou weten wat u allemaal denkt terwijl ik hier sta te preken. Hou ik onmiddellijk op. Dat zou ik niet tegen kunnen. Want de een denkt: hou me maar op man, dat gezanik. En een ander denkt: waar is die man mee bezig? En hij wist het allemaal. Hij wist precies wat ze dachten. En toch heb je gepreekt. Hij wist ook precies het tijdstip waarop hij zou sterven. Hij wist ook precies hoe erg het zou zijn. Zo erg dat hij zegt: de hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. En toch gedaan, hè? Ja, dat wijst op zijn gewilligheid. Hij is ook bereid willen om zondaren te ontvangen. Onbekeerde zondaren, denk aan Nicodemus, Johannes 3. Nicodemus kwam bij me, een godsdienstige man, en zegt: wij weten, stop maar even, Nicodemus, stop even. Er moet wel wat gebeuren in jouw leven. Maar de Heer bleef wel die nacht voor opzitten. Johannes 4, komt er een zondige vrouw bij hem. 5 mannen gehad, we zouden zeggen: nou, daar willen we niet mee te maken hebben. Nee, de Heer wel. Hij moest door Samaria gaan. Hij heeft die vrouw van dood levend gemaakt. Hij heeft die vrouw ontvangen. En gezegd: ga heen, hou uw man. En zo kunt u het hele evangelie doorlezen, gemeente. Het evangelie sluit geen mens uit, zult u het onthouden. Zondaren zijn welkom bij de zaligmaker. En de Heer nodigt, ook vanmorgen. Hij zegt tegen een jonge Wim: luister eens. Of wil maken, en hoe weet. Er is doen aan bij mij. Als je achter mij aankomt, als je mijn discipel wordt, dat is doen aan. En dat hebben die mensen nou verteld. Hè. Dat was het grote geheim van hun leven. Dat ze die zalig maken. Soms misschien lijfelijk, maar dan anders in de woorden van Petrus op de Pinksterdag hebben ontmoet. En daar hebben ze van verteld. dat er één Heere, één eigenaar in hun leven is. En dat is de Heer Jezus. Nou, dat hebben we dan nu vanmorgen ook gehoord en toen. Nou, toen ging iedereen weer naar huis. Ja, nee, er staat nog meer. En dat is mooi, dat is één, er staat er nog iets bij. En de hand des Heeren was met hen. Daar gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Maar dit gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 67 en daarvan het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen, wat daar verder volgt. Waren dus heidense mensen. Waar die Cyprische en Syrinese Joodse mensen dus die goede boodschap aan brachten. Wij zouden vandaag misschien zeggen Turken en Marokkanen of anderen. Mensen waar Joodse mensen van oorsprong ja, nog niet direct de meest positieve gevoelens over hadden. Wel gedaan. Hun buren, hun overburen. En daar hebben ze dat goede woord van de Heere gebracht, verteld. En als we dan een punt hadden gelezen in de Bijbel, dan zouden we natuurlijk allemaal hebben gevraagd, wat zou er verder met dat woord en met die mensen gebeurd zijn, die dat gehoord hebben. Er staat geen punt, er staat nog een volgende tekst. En dat is wel mooi dat dat er staat. Want dan staat er en de hand des Heeren was met hen. De hand des Heeren, dus sowieso is het mooi, de Heere was met hen, dus God vond dat goed dat ze dat deden. En dan staat de hand des Heeren. Dus met hen, dat betekent, de kanttekenaar zegt dat ook op de Statenbijbel, de bijstand en de krachtige werking Gods waardoor hun harten bewogen werden. Dus van die mensen die het hoorden, de krachtige werking Gods, waardoor hun harten bewogen werden. Je ziet dat wel meer in de Bijbel. De Pinksterdag zie je dat, hè? Die preek van Petrus. Op de Pinksterdag, 3000 mensen. En de hand des Heren was met hen. Straks in Handelingen 16, dan preekt Petrus of Paulus in Filippi. En dan wordt het hart van Lydia geopend. Dat wordt hiermee bedoeld. Kijk, wij kunnen natuurlijk luisteren naar Gods woord. Dus ik heb het vorige week ook wel gedaan, maar dan weet u van de week niet meer wat het nou was en waar het over ging. U hebt er ook in uw gebed verder niks meer mee gedaan. En dan valt dat woord gewoon leeg op de aarde. Of het doet eventjes wat en daarna zijn we het weer vergeten. Dat is helaas vaak de praktijk natuurlijk, hè. Dat we het even horen en we hebben er een oordeel over en verder gaan we weer over tot de orde van de dag. Ja, nou zo was het dus bij Lydia niet. En zo was het bij die Pinksterlingen ook niet. En zo was het bij de stokbewaarder ook niet. Dan is de hand des Heren. En dat noemen we het toepassende werk van de Heilige Geest. Dat is nou ja, typisch die Pinkstergeest, waardoor die boodschap van wet en evangelie, die boodschap van zonde en genade, waardoor die boodschap voor ons betekenis krijgt. En de hand des Heren was met hen. We noemen dat ook wel de toepassing, of de persoonlijke toepassing. Zodat we er niet meer onderuit kunnen. Zodat het ons raakt. Zoals dat was bij die verloren zoon in de gelijkenis, zegt de Heer Jezus daarvan. Dat die jongen zegt, hoeveel huurlingen mijn vader hebben overhongen. Ik verga van de honger, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Hij kwam tot zichzelf. Nou, dat is dat krachtige werk van de Heilige Geest. En daar gaan we dan in onze tweede gedachte een paar dingen over opnoemen. Om daar uw hart naast te leggen. En ook voor uzelf eens na te gaan. Wat hebben nou al die preken die ik hier in Apeldoorn of ergens anders heb gehoord in mijn leven uitgewerkt. Of dat lezen van de Bijbel. Want als de hand des Heren met u is, dan werkt dat wat uit. Dan gaat dat woord erin. Of dan gaat dat hart open. En dat is nou typisch het werk van de Heilige Geest. De hand des Heren was met hen. Dat is een levendmakende kracht. He? Staat dus de bijstand, de krachtige werking van God. Geest. De levendmakende. Kijk, door de zonde zijn wij dood. En het is zo erg dat we nog wel wat woorden horen, maar we zijn ze in de kortste keren weer vergeten. En het heeft, we staan het niet. We letten er gewoon niet op dat God ons opzoekt. En als nou de hand des Heren er aan te pas komt, ja, dan gaan we daar op letten. Dan zei de dominee vanmorgen toch anders gepreekt dan vorige keer. En dan gaat dat doorwerken in ons leven. Dan zijn we het ook zo nog maar niet vergeten. Dan komt er dus leven. Zoals je dat leest, dominee Labbé gaat dat vanmiddag ook vertellen over Ezechiël 37. Dat er dan leven komt in die dorre doosbeenderen. Ja, en dan komt er ook leven in uw hart en in uw leven. We kunnen wel veel praten en veel denken, maar dat er nou leven komt, goddelijk geestelijk leven. Dat betekent heel simpel dat God op de eerste plek komt in ons leven. Ik weet niet hoe het in uw leven zit, maar we hebben natuurlijk je vrouw, je man, je gezin, je kinderen, je huwelijk, je huis, je auto, en weet ik wat allemaal. Het staat allemaal om de voor. En je gezondheid is ook erg belangrijk. Ja. Weet u wat anders, hier wat nou leven betekent, ook hoe God op de eerste plek staat. Niet die andere dingen onbelangrijk zijn, maar dan wordt God nummer 1 in jou of mijn leven. En dan ben je bedroefd als dat niet zo is en dan ben je blij als het weer wel zo is. Stond de Heer al op nummer 1 in uw leven? In uw gebedsleven? In naar de kerk gaan? Want dat is leven. Tweede plaats, de hand des Heeren is ook altijd ontdekkend. Ja. De Heer hobbelt natuurlijk nooit aan de zonde voorbij. Het is niet zo dat God zegt, nou dat slaan we dan maar over. Er zijn ook mensen die slaan dat over. Die slaan dus hun verlorenheid, die slaan ze over. Of daar hebben ze wat oppervlakkige meningen over. Zonde is vooral iets van iemand anders. Daar ben ik misschien ook wel goed in, ik ook. Dat we vooral de fouten zien bij anderen. Dan weet u wat de Heer doet. Dat u de fouten ziet bij uzelf. De Heer Jezus heeft tegen die zondige vrouwen niet, hij zei niet, wat ben je toch een doemschuldig. Haal je man eens op, haal je man eens op. Gewoon heel concreet, heel praktisch. En toen zei die vrouw, in Johannes 4 kun je dat lezen. Ja, ik heb helemaal geen man. Nee, dat klopt. Je hebt er 5 gehad. En die nu was iemand toezakstuk. Toezakstuk het ijs. Heb je dat ook wel eens? Dat u het ijs zakt. En dat u zegt, Heer, uw doel is rijden, uw vondens, ganse vader. U weet wie ik ben. En u niks meer te verbergen hebt. Voor de hoge God. Dan word je zondaar voor God, noemen we dat. Dat is mooi hoor. Moest in Psalm, of moest in Psalm 51, of David, komt Nathan bij je. Heb je ergens een kind van God, heb gezondigd met Bathsheba en Uriah laten vermoorden. Dat is vreselijk. En dan komt Nathan bij hem. En David was een koning. En hij dacht aanvankelijk dat het allemaal wel mocht en zo. Want de koning had toch recht. En als die vrouw zat, dan dat zat ze ook in het Oosterse. En die Oosterse koning die handelde allemaal zo. Maar goed, komt Nathan de profeet bij hem. Nathan die ging met knikken in de knieën er naartoe. Want die dacht van, als David niet buigt, dan kost het mijn leven. Hij stelt een verhaaltje. Of een schaap, een man en een schaap en zo. En opeens zegt hij, ga je zit die man. En toen was het, wat zou er nu gebeuren? En dan lees je ook zo mooi de Bijbel. Ik heb gezond, of in het Latijn, mea culpa, ik ben schuldig. En meer niet, ik ben schuldig. En toen zei David niet, maar Joab en Bathsheba. Nee, ik ben schuldig. Mooi, hè? Dat is zo mooi. Dat iemand onvoorwaardelijk, wat er ook gebeurt, ik ben het. Het is mijn schuld. Want waar raapt God zo iemand op? Dat is zijn eigen, dat is nou dat werk van de Heilige Geest. Dat is niet het werk van de komma, ik ben schuldig, maar nee, ik ben schuldig, punt. En nu dat ook wel is. Toen de Heer u aankeek, in de concrete realiteit van uw leven. Ik heb gezondigd. Hij is levendmakend, ontwekkend en dat voor alle heilbrengend. Want God laat een zondaar als hij komt tot die belijdenis. Ik heb gezonden, laat God hem daar niet liggen. Dan zeg ik, nou, ga daar maar eens een tijdje liggen, want daar moeten we nog eens goed over na. Nee. De wet is er om te doden en om te ontdekken. Het evangelie is er om de zondaar te redden. Het evangelie, dat is niet een prestatie van u of van mij. Het evangelie is puur geschenk. God eist helemaal niets in dat evangelie van u of van mij. God komt in dat evangelie, in die persoon van de geschonken zaligmaker. Ik denk niet dat al Gods kind dat onmiddellijk begrijpen. Maar dat wordt het grote geheim van hun leven. Dat God niks van hen nodig heeft. Ook niet kan gebruiken. Maar dat die volle zaligheid nou ligt in die geschonken zalig maken. En daarom zegt Johannes de Doper ook, hij moet wassen en ik minder word. En hoe minder u bent, des te meer kan de Heer aan u kwijt. En de hand des Heeren. Kent u ook die hand? Waardoor die persoon die we ons eerste punt hebben genoemd. En in zijn gewilligheid, zijn noodzakelijkheid, zijn volkomenheid. Dat die ging schitteren bijvoorbeeld in de prediking of in Gods woord. Of in uw leven. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zulke is mijn liefste, o gij dochter van Jeruzalem. Zulke is mijn zielenvriend. Hij is blankenrood en draagt de banier boven 10.000. Dat is nu de oefening van het ware geloof. De oefening van het ware geloof is niet dat ik zeg, oh wat fijn. Nee, dat het oog wordt geopend voor de persoon van de zaligmaker. En zoveel hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden. Kent u dat geheim? Geloof wordt geschonken, om zo nog wel even op, ja, moet op de klok letten. Het wordt ook beoefend. De fundamentele daad van het geloof, dat is het aannemen van de zaligmaker. Daar gaat het om. Want als je hem in sterven komt te leren, dat is er niet, gemeente. U kunt alles, alles te vergeefs. Dat moet er zijn. Een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar, een volkomen zondares. Dat is wat de Heilige Geest, misschien niet op één dag, ook niet misschien in een jaar, maar er is een hele leven voor nodig om dat nou eens grondig te leren. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een ware geloof in Jezus Christus. Niks meer, niks minder, dat is het. Heilbrengend, de levend maken, het ontdekkend, heilbrengend. We zouden het ook bevestigend kunnen noemen. In ieder geval die kracht van de Heilige Geest. En er staat er nog iets in onze tekst. En de hand des Heeren was met hen. En een groot getal, wat mooi, niet zomaar één of twee, nee, een groot getal. Ik weet niet, 100, 200, 500. Die steden toen waren niet zo heel groot. Antiochië was de derde stad in het Romeinse Rijk. Het Rome nummer 1. Alexandrië nummer 2. En Antiochië was de derde stad. Dus dat was wel een forse stad. Waarschijnlijk 100.000 mensen. En dat daar misschien 100, 200 of 500, ik weet het niet. De schrift noemt het ons niet, maar een groot getal. Het zijn er meerdere. En dan staat er een groot getal. Ging zingen, dat mag ook natuurlijk. En bidden, dat mag ook. En gingen zich anders gedragen, dat mag ook. Maar er staan hier twee dingen, die zijn wel erg belangrijk. En die moeten we maar goed onthouden. Een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Geloofden in de Heer en bekeerden zich tot de Heer. Dat zijn de twee fundamentele vruchten of uitwerkingen of elementen van het ware zaligmakende leven. Je kunt het natuurlijk op allerlei manieren invullen. Geloof en gehoorzaamheid. Innerlijk en uiterlijk. En dat moeten we ook goed over nadenken. Geen enkel negatief woord daarover. Gemeente, hier staan twee dingen die zijn wel fundamenteel voor ieder die op de smalle weg wandelt. Ieder die de Heer oprecht vreest. In de eerste plaats geloven. Wat is dat geloven? Nou, zoekt u uw Heidelberger Catechismus even op zondag 7... Daar staat wat geloven is. Wat is een waar geloof? En dan komt het antwoord. En het antwoord vat ik maar even samen. Dat we in de eerste plaats de Heer leren kennen. Dat we dus een relatie met hem hebben. En in de tweede plaats op hem vertrouwen. Dat is geloven. Geloven is dus, ja, dat is een hele essentiële ding. Ook een catechisante moet het uitleggen. Gemeenteleden. Sommige mensen denken dat geloven veel betekent. Veel voelen en anders en veel huilen. En weer anders heel blij zijn en. Geloof is kennen. Dat we de Heere hebben leren kennen. Dat we een relatie met hem hebben ontvangen. En in de tweede, op hem vertrouwen. Ja, hij kan en wil en zal in nood. Zoals bij het nagel van de dood. Volkomen uitgeschreven. Als de duivel je aanvliegt. Als de dood op de schoenen zit. Op de hielen zit. Dat er één is waar je kunt vertrouwen. Dat er één is waar je kunt leunen. En dat is de Heere Jezus. Dat is geloof. En dat is geloven. Want geloof dat wordt geschonken, dat is een gave, maar geloof dat wordt ook beoefend. En bij, als het echt is, dan gaat dat geloof zich ook functioneren. Wordt dat beoefend. En onze Heidelberger zegt, wat is de voornaamste beoefening van het geloof, van de dankbaarheid? Dat is het gebed. Belangrijkste beoefening van het geloof. En Paulus zegt tegen Timotheus, oefen u zelf in de godzaligheid. geloof is dus een geschonken, maar geloof ook een werkzame kant. Het geloof wat door de liefde werkt. Zo spreekt de Bijbel daarover. En zo ook wordt dat ware geloof beoefend. En in het leven van God kinderen krijgt dat gestalte. Leest u rustig de Bijbel door. Abraham, de vader, alle geloven en hoe dat geloof bij hem heeft gefunctioneerd. Kunt u vervolgens Romeinen 4 lezen, kunt u gewoon Hebreeën 11 lezen, hoe de apostel Paulus ons dat verder uitlegt. Abraham, God zei tegen Abraham, ga uit je land en hij zei, maar hij ging, hij toog heen. God zei tegen Abraham, ga je zoon eens offeren op de Morie en hij ging. Geloof is gehoorzaam. En de gelovige is gehoorzaam. God zei tegen Noach, ga met een grote ark bouwen in het midden van het land. Geen water te zien. En hij deed het, zegt de Bijbel. Hij deed het. God zei, hij deed het. Ja, maar Noach, je bent toch niet goed wijs. Dan zit je al 100 jaar bij die ark en er komt helemaal geen regen. Wat zit je nou toch te praten over 110 jaar, 115 jaar, 120? Nog één dag, nog twee. En toen kwam de nood. Maar geloof werd ook wel beproefd, natuurlijk. Nou heeft ook wel gedacht, waar ben ik mee bezig? En Abraham. En leest u al die Bijbelheiligen, nou hoe dat geloof functioneert, maar ook werd beproefd. Het geloof is een genade die beproefd wordt, maar het is wel een geloof. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. In de tweede plaats, bekering. Bekering, daar zijn in de Bijbel twee woorden voor in het Grieks. Je hebt een woord wat vooral wijst op een innerlijke verandering van gedachten. Je hebt ook een woord wat ook wijst op een uitwendige verandering van het leven helemaal. Nou, dat laatste wordt hier genoemd, dat woord wordt hier gebruikt. Bekering, er kwam dus een hele andere manier van leven tot stand. Gemeente, dat was wat in die heidense wereld. Want we zitten hier wel in Antiochië, een heidense stad, met al zijn heidense toestanden, met prostitutie, misbruik van kinderen en geweld, dronkenschap, noem het al, allerlei grove dingen die je in Amsterdam misschien tegenkomt, die kwam je daar ook allemaal tegen. Je zag bij wijze van spreken de mensen met de tattoos nog op de hand en die werden bekeerd. Ja. Er kwam dus een heel nieuw leven. Ze werden als het ware van de kroeg naar de kerk. Maar het was echt, dus daar kwam dat hele nieuwe leven. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag, maar dat is een proces. Bekering is altijd een proces. Dat gaat dus procesmatig. Kwam daar dat nieuwe leven, dat leven in gehoorzaamheid aan de geboden Gods tot stand. Het is dus een afkeer van de zonde en een weerkeer naar God. Heel nieuw leven. Dus dat is ook wel belangrijk, hè, bij dat de hand des Heren, bij dat nieuwe leven hoort ook een hele nieuwe levenswandel. Een nieuwe manier van leven. Dat is bekering. De verloren zoon bekeerde zich. Hij kon niet langer daarmee blijven. En hij kwam tot inkeer, ging terug naar het huis van zijn vader. Zo heeft de Heer Jezus ons de bekering duidelijk gemaakt. En misschien hebt u van jongs af aan altijd netjes geleefd, bij de Bijbel geleefd. Hebt u opgevoed ook en dat is fijn. Zonder die u niet gedaan hebt, moet u ook niet geen verdriet over te hebben. Als je niet naar allerlei verkeerde muziek hebt geluisterd, die deuntjes ook niet in je hoofd, dan heb je er later ook geen last van. Maar ook hier in de kerk komt er een verandering, hè? Het misschien niet zo naar de buitenkant, maar wel naar de binnenkant. Ga je anders zitten en luisteren in de kerk. Dat gebeurt namens wordt ook. Dan denk ik, hé, die jongen. Vroeger konden ze amper zijn ouders zonder meekrijgen naar de kerk. Nu zit hij door de week zoeken in de kerk. Wat zou je zoeken? Wat met de hand zijn? Ga je anders lezen? Komen er andere vragen naar boven? Dat is bekering, hè? Dat is een omkeer. Dat wat vroeger heel vervelend was, dat wordt belangrijk. En wat vroeger helemaal niet zo, dat zo belangrijk, wordt niet zo belangrijk. Zo komt er een nieuw leven. Dat leven in gehoorzaamheid. Dat leven in gebed. En dan ontdek je ook de kracht en de betekenis van het gebed. En zo ontstond daar die gemeente. Uit de heidenen. En dan staat er in het vervolg van dit stukje nog wel iets heel moois, want dan komt er een zekere Barnabas, vers 25, die ging uit naar Tarsen om Paulus te zoeken. En dan ziet hij wat daar gebeurd is in Antiochië. Vers 24, want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest. En dan lezen we in vers 23. Welke daar gekomen zijn en de genade Godziende werd verblijd en vermaande hen. Dat is aansporen, dat is onderwijs geven. Hij vermaande hen allen dat zij in het voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Ja, gemeente, dat is wat geweest daar in die heidense wereld. Klein groepje mensen, 100, 200, misschien 300 in Antiochië. Daar ontstond die eerste heiden christelijke gemeente. En dankzij die gemeente waar ze door de omgeving christenen werden genoemd, zitten wij hier nou vandaag ook in de kerk. Want die gemeente ging zendelingen erop uitsturen. Paulus en Barnabas, de eerste zendelingen. En die gingen dat evangelie brengen in Turkije. En daarna in Griekenland, de tweede zin, en tenslotte in Rome, en zo kwam het ook naar Europa. En wat hier dus is begonnen, daar hebben wij vandaag nog de vruchten, want dankzij dat dit gebeurd is, zitten wij hier vanmorgen in de kerk. En ik hoop dat ook voor u en voor mij zo mogen gelden, dat we net als Barnabas verblijd zijn over de genade Gods die we mogen zien. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 66 en daarvan vers 10. Psalm 66, het tiende vers, God zij altoos op het hoogst geprezen en wat daar verder volgt. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.